Beleggerspanel.
Beleggers die veel investeren in techbedrijven gaan misschien wel een zwaardere tijd tegemoet nu de rentes stijgen. En analisten verwachten dat private equity de komende tijd vaker beursgenoteerde bedrijven gaan overnemen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten twee oud-gedienden, Martine Hafkamp, oprichter van Vitesse Vermogensbeheer, en Corné van Zijl van Actiam. Vinden het geen fijne...
Ja, vind ik prima.
Titel, oud-gediende.
Ja, nadruk op oud, in mijn geval.
Fijn dat jullie er zijn.
Alleen in mijn geval.
Met ook een hele oude vraag. Wel een traditionele oude vraag. Namelijk de vraag naar jullie laatste transactie. Martine,
ik
wat
heb
is dat?
Pfizer gekocht. Ik denk, nou, dat corona-gedoe, dat blijft zo lang doorgaan. Ik bedoel, Pfizer plukt natuurlijk echt, is een van de koningen, zeg maar, de winnaars van de coronapandemie. Ze zag er eerst niet naar uit, want die vaccins, die zouden natuurlijk maar eenmalig zijn en dan zou de hele wereld weer open gaan. Nou, inmiddels weet je dat je de ene booster naar de andere nodig hebt. Ze zijn ook met de coronapil zijn ze natuurlijk aan het ontwikkelen, of die is al heel ver ontwikkeld.
Ja, een stapje verder, hè? Het EMA is volgens mij al overstag.
Ja, daarom dus. En er zijn al heel veel doses van besteld. Nou ja, nog heel veel, hele grote delen van de wereld zijn ook nog niet eens gevaccineerd. Je ziet ook, ze hebben iedere keer afgelopen kwartalen de omzetverwachting, winstverwachtingen verhoogd. En ik denk dat dat nog wel eventjes door kan gaan.
Daarnaast, je hebt al wel een belangrijk deel van die ontwikkeling ook gemist.
Ja, tuurlijk. Want op zich, nou, ik was er ook zo eentje die hoopte dat je op een gegeven moment wel eens klaar was met corona. Maar daar ziet het nog niet helemaal naar uit.
Want eerst stapt hij in de zelftesten, toch?
Ja, ik zit ook in Roche, dus ik doe aan risicospreiding. Dus ik doe aan alles mee, zeg maar. En die zelftesten zijn ook nog wel een langer leven beschoren dan heel even. Dus nou ja, dan heeft het ook nog een mooi dividendrendement. Het is natuurlijk, het heeft een lage beta, zoals het zo mooi heet. Dus dat er niet zoveel correlatie is met de markt. Dus je kan het ook nog een beetje als een defensief aandeel zien. Nou, in deze tijden van een beetje meer onrust op de markt is dat helemaal niet erg.
Martine, wat vind je er dan van dat de grootste baas van Pfizer, ik geloof 2 weken terug, zei, nou, die pandemie, dat duurt nog wel tot 2024. En dan denk ik, ja, dat zal vast ontzettend wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar het is ook in je eigen belang.
Ja, natuurlijk is dat in zijn eigen belang, maar ik denk inmiddels wel dat hij, ik denk wel dat hij een beetje gelijk heeft. Ik bedoel, we worden met een variant naar de andere om de oren geslagen. En ik denk dan wel dat de houding ten opzichte van corona gaat veranderen. Maar dat er natuurlijk heel veel kwetsbaar in de samenleving blijven, waardoor er of pillen nodig zijn of gewoon wel prikken. Ik bedoel, maar ja, dat is iets van alle tijden. Dus
snap je dat Martine alles in huis heeft? Zelftesten, pillen, vaccins. Ze heeft het allemaal in haar portefeuille.
Nou ja, je moet gewoon kijken wat er ingeprijsd is qua verwachtingen, wat er nog meer aan gaat komen. En of meneer Pfizer nou gaat zeggen dat het tot 2024 of tot 2030 doet. Dat doet eigenlijk niet zoveel te zaken. Op het moment dat de maatschappij vraagt om testen, of de maatschappij vraagt om medicijnen of nog meer prikken, ja, dan leveren zij dat en gaat de winst omhoog.
Hoe spectaculair is jouw laatste transactie?
Helemaal niet. mijn laatste aankoop is het aankoop van iShares MSCI UK geweest. En dat is eigenlijk het saaie van het saaie. ETF's zijn sowieso al redelijk saai, maar UK zijn allemaal saai. Daar zitten energie en commodities, banken. AstraZeneca is ook een van de grotere namen erin. Nou, dat is nou net de farmer die het niet moet hebben. En voeding heb je daar nog in. En dat is het wel zo'n beetje. Het zijn vooral de waardeaandelen. UK is ongelooflijk goedkoop. En het grappige is, iedereen zegt dat het goedkoop is vanwege Brexit, maar dat is niet zo. Het is zo goedkoop omdat het eigenlijk allemaal de aandelen zijn die iedereen de afgelopen jaren links heeft laten liggen. Want het maakt voor Unilever of Shell niet uit of er nou een Brexit is of niet. Ze verdienen toch hun geld wel, want dat is wereldwijd. En opvallend genoeg heeft dat uitermate goed geld opgeleverd. Ze hebben een hele mooie performance laten zien. En dit jaar is het de beste beurs geweest, hoe kort het jaar ook is. Je hebt daar 1,5% op verdiend.
Je hebt het over dit jaar? Over de afgelopen 10 dagen?
Dit jaar, inderdaad.
Goed.
Ik dacht dat je een lange termijnbelegger was.
Nee, maar je moet ze op enig moment kopen. En tot op heden is het een goede belegging geweest. En is eruit gekomen wat ik van verwacht. Ik ben niet zo enthousiast over de brede beurs. En dit is een van de waardesegmenten waar je alle waardesegmenten in één land heeft gepropt. Zoek maar eens de technamen in de UK. Die vind je bijna niet. Dus die zitten ook niet in dit soort indices.
Laten we het daarover hebben, over de stemming. Die heb jij ook geprobeerd te verwoorden in jouw meest recente de blog Martine met als kop, geloof ik, veel redenen om nerveus te worden.
Ja.
Waarom?
Ja. Nou ja, dat
je maakt nog zo'n ontspannen indruk.
Oh ja, nee, maar ik ben zelf ook niet zo nerveus. Maar ik laat me ook niet zo leiden door de waan van de dag. Maar er is natuurlijk wel het een en ander aan het veranderen. Je hebt natuurlijk inflatie die toch wel langer dan tijdelijk op een hoger niveau is. Je hebt centrale banken die toch echt zich wel gaan roeren dat ze zullen gaan verkrappen. Je ziet de rentes oplopen, vooral de lange rente. Nou, daar worden beleggers wel een beetje nerveus van, omdat er dan een andere wereldbeeld ontstaat, zeg maar, of beleggingsbeeld dan.
Maar dat zijn met name dan beleggers in techbedrijven, in die groeiaandelen.
Ja, ja, deels wel. Natuurlijk, er is heel veel, als je te veel op de muziek vooruit loopt, dan kan je op een gegeven moment kan je een beetje de deksel op je neus krijgen. Je ziet ook dat, zeg maar, de koersstijgingen, want januari begon natuurlijk hartstikke mooi, de eerste twee dagen. Maar dat er koersstijgingen door steeds minder bedrijven worden gedragen. Dus dat het wel steeds smaller wordt.
En welke bedrijven zijn dat dan, die daar nu nog wel verantwoordelijkheid voor
nou,
kunnen
dragen? Je ziet nu natuurlijk, je ziet iedere keer dan weer een beetje draai naar waarde. Dus naar de Cornea-aandelen in de UK, maar het ligt wel breder, zeg maar.
Nee, de Cornea-aandelen, die houden
ik vind het een mooie benaming.
Ja, nee, maar je moet, daarom zie je ook altijd weer dat je wel alles in je portefeuille moet hebben en dat ook niet alles op hetzelfde moment omhoog gaat. En grote techbedrijven, ja, bedoel, die zitten dan nu, ja, die vinden, dat vinden beleggers nu, maar die hebben ook natuurlijk hun mega resultaten, beleggingsresultaten laten zien het
afgelopen
jaar.
Maar je noemt eigenlijk toch allerlei redenen die je ook keurig opschrijft in je blog om wel nerveus te worden. Ja. En jouw eigen gemoedstoestand, die leidt daar niet onder. Dat is toch
nee,
geen...
ja, nou ja, omdat ik me niet door 3 dagen laat leiden, zeg maar, en ook niet door 10. Maar dat je gewoon moet kijken waar je in belegt. En als je ook weer kijkt, aan de andere kant heb je natuurlijk de Omicron, wat als een welig rondtiert en waardoor allerlei mensen weer lekker thuis aan het werk zijn, waardoor ook die thuiswerkaandelen het ook nog steeds hun geld zullen blijven verdienen. Alleen kijken, bedoel, beleggers is altijd een beetje, het glas is half vol of half leeg en er zit weinig tussenin, zeg maar.
Corné, als je kijkt naar waar het glas nu half leeg is, dan moeten we denk ik in het bijzonder even hebben over dat spectaculaire, ik noem dat woord toch maar eens, want dat was in dit geval wel van toepassing, fonds van Katie Wood. Een soort popster was dat, hè. Het is ook wel volgens mij al genoemd als de opvolger van onze eigen grote Warren Buffett. Dat is een goeroe geworden, veel mensen liepen er achteraan. En nu?
Ja, en nu heb je pech gehad. Als je gaat kijken, over de afgelopen 5 jaar heb je nog steeds een briljant rendement gemaakt, als je er vanaf 5 jaar geleden in zat. Maar de meeste beleggers, ik heb het eens uitgerekend, de meeste beleggers zijn natuurlijk op het hoogtepunt ingestapt, zoals altijd. En een gemiddelde belegger in Katie Woods fondsen heeft flink verliezen gemaakt. En het grappige is dat ook insiders, Katie Wood en consorten, het management van al haar ETF's, zijn ook flink aan het verkopen. Nou, wat opmerkelijk is, hè, de koers is net gehalveerd in ongeveer een kleine jaar tijd. En ze zijn nog steeds aan het verkopen, wat wel aangeeft hoe ze zelf naar hun eigen fondsen kijken. Dat is het mooie aan zo'n ETF, dan zie je dat heel erg duidelijk. Normaal gesproken zie je dat bij beleggingsfondsen niet, maar in dit geval zie je dat heel duidelijk terug.
Waar gaat het dan mis? Zij zitten dus wel met name in de groeiaandelen.
Tesla is hun grootste naam, dat is een van de weinigen die überhaupt winst maakt. En voor de rest is het zijn allemaal de namen, ja, veel lange termijn groei met Meditech en dat soort bedrijven. Allemaal Zoom is ook een van haar namen. Dat zijn niet de bedrijven die het goed doen. Sterker nog, de bedrijven die het hardste knallen. En dus zie je dat terug in de waarde van haar
fonds. Maar waarom is dat eigenlijk? Want ik heb net van de baas van Pfizer begrepen dat die pandemie nog wel tot 2024, of misschien wel 2030 duurt. Dus dan kan je toch zeggen, Zoom, stap erin.
Ja. Inderdaad, nou, beleggers denken daar heel anders over. Die denken, toch, god, hoe gaat Zoom überhaupt echt goed winst maken? Niet. Zeker als een concurrent als Microsoft een Teams neerzet dat binnen no time eigenlijk de markt heeft veroverd. Sterker nog, als ik zakelijk een Zoom-meeting wil doen, kan dat niet, omdat de beveiliging nog steeds niet op orde is. Dus gaat iedereen op Teams over. En dan zie je dat zo'n bedrijf als Zoom genadeloos onderuit gehaald wordt.
Maar dat zie je natuurlijk met veel meer techbedrijven. Je ziet de hele grote een hele grote shift ontstaan tussen echt grote techbedrijven die wel gewoon geld verdienen en heel veel kleine tech eronder die het allemaal nog maar moeten zien. Daar is echt gewoon al 40-60% van de koers af in een aantal gevallen.
Maar komt dat dan ook omdat de winst onder druk komt te staan? Hè? We hebben natuurlijk meegemaakt ook afgelopen jaren dat er winst van 20-30% was, geen uitzondering. Was ook een beetje de driver achter die telkens maar oplopende koers. En als die winst dan onder druk komt te staan, dan ploft die koers ook in.
Ja, ja, tuurlijk. Het ligt ook nog aan de waardering. En als dan de verwachtingen torenhoog zijn en dan de kans dat die verwachting ook uitgekomen kleiner wordt, ja, dan gaat vanzelf de koers naar beneden natuurlijk. En er waren ook nog best heel veel bedrijven die nog niet zo in de winstgevende zone zaten, zeg maar. Nou ja, en dan gaat het natuurlijk hard als de vooruitzichten veranderen.
Ja, je moet overigens wel bedenken, die enorme performance van Apple en van Microsoft, die dem dito, als je naar een jaar of 3 geleden kijkt, stonden die op een koers-winstverhouding van net boven de 10. Die zit nu gemiddeld op 35. Dus er is wel het een en ander ingeprijsd. Ja, ze hebben echt een briljante winststijging laten zien, waarbij heel veel andere bedrijven afgelopen paar jaar toch wel gewoon achter zijn gebleven, onder andere door de coronacrisis. Maar die is ook wel goed gewaardeerd nu.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En dat is het beleggerspanel met als gewaardeerde leden Martine Hafkamp en Corné van Zijlder. Zijn wereldwijd nog altijd grote chiptekorten. Chipsconcern TSMC spint daar garen bij, want het bedrijf boekt opnieuw een omzetrecord dankzij de enorme vraag. Een bedrijf maakt in het vierde kwartaal een omzet van omgerekend 14 miljard euro. Het is het zesde recordkwartaal op een rij, meen ik. Die omzet komt neer op 20% meer dan een jaar geleden. Het is ook al meer dan een jaar geleden, Corné, dat wij dit voor het eerst bespraken, die chiptekorten. Het wordt tijd voor de $1 million question. Wat is de oplossing?
Er is meer chipfabrieken neerzetten.
Dat is helemaal geen moeilijke vraag.
Nee, inderdaad. En nou ja, daar wordt ook hard aan gewerkt. Alleen het duurt eventjes. Gemiddeld duurt het een jaar of 2. Dus we zijn halverwege het oplossen van het probleem, om het maar zo te zeggen. Opvallend genoeg is dat niet iedere chip gebruiken daar zoveel last van heb. Ik vind Tesla een heel mooi voorbeeld, waar ze die in godsnaam de chips van vandaan hebben gehaald. Die zijn wat meer ondernemers waarschijnlijk dan andere grootgebruikers.
Ik heb wel eens begrepen dat zij ook iets kunnen doen aan hun software of het programmeren van die software, zodat ze een beetje om die meest schaarse chips heen kunnen werken.
Ja, ja, en dat kunnen ze er later dan in programmeren, zeg maar. Dat is een beetje, ze doen nu de basisfunctionaliteiten.
Ja, maar als dat zo makkelijk is, waarom kan een Mercedes of een Audi of een BMW
dat niet? Omdat die natuurlijk niet vanaf scratch begonnen zijn. Die zijn natuurlijk op andere manieren bezig. Die zijn, als je kijkt naar Volkswagen, die zijn nog bezig met hun platform helemaal. Hun software helemaal te layouten, zeg maar. Zodat het ook meer over alle merken die ze hebben, zodat ze daarover dat kunnen wat meer universeel kunnen doen. Maar wat Volkswagen dan weer heel slim doet, is dat ze dan de chips die ze hebben beschikbaar hebben, die stoppen ze dan in de duurdere modellen, zodat hun marges niet onder druk staan. Ik bedoel, dat is ook een slimme strategie, vind ik.
Maar uiteindelijk gaat het wel om het aantal auto's verkopen. Dus, maar
als je meer verdient aan minder auto's, is het ook goed.
Verwacht jij nog veel autofabrikanten die met winstwaarschuwingen moeten komen, omdat dit toch echt nijpunt blijft?
Nou, nee, ik denk dat de meesten wel duidelijk hebben aangegeven waar de knelpunten liggen. Dus ik verwacht niet dat daar beleggers van zullen schrikken. Als ze überhaupt nog. Als je nu in deze fase, als je halverwege bent, nog steeds een winstwaarschuwing moet geven vanwege een tekort aan chips, dan heb je wel een echt probleem.
Ze hebben natuurlijk wel net aangegeven, zoals Volkswagen dan, want daar zit ik redelijk goed in omdat ik erin belegd zit. Die hebben wel recent aangegeven dat ze verwachten dat de chiptekorten wel langer aanhouden. Dus ze verwachten wel dat dit jaar wat minder nijpend zal worden, maar dat wel pas op z'n vroegst in de tweede helft van het jaar gebeurt. Dus die verwachtingen zijn alweer wat meer naar achteren doorgeschoven.
Ja. Maar het voordeel is wel, als je al die productiecapaciteit opbouwt, krijgt. En op een gegeven moment zijn die voorraden, want iedereen wil ook zijn voorraden verhogen. Dus daar krijgen we nog extra vraag naar. Ja. Dus als die voorraden op peil zijn en je hebt die productiecapaciteit, kan je wel eens de tegenovergestelde situatie verwachten. Maar ja, dan ben je nog een jaar verder natuurlijk dan nu. Ja.
En hoe belangrijk is het dat die productiefaciliteiten ook worden gebouwd in Europa? Want er zijn grote plannen, ook van die Aziatische
Ja, ik denk dat
reuzen.
Dat heel belangrijk is. Ik denk dat je van alles ziet dat er heel veel ook reshoring plaatsvindt. Zeg maar, omdat iedereen door de coronapandemie en alles wat er gebeurt natuurlijk op vervoersgebied en hoe lastig dat is, dat iedereen inmiddels van doordrongen is, dat het ook wel handig is als je spullen wat dichter bij huis produceert, waar je ook ze daadwerkelijk gebruikt.
Dus ook de chips.
Ja, je ziet natuurlijk ook, in Europa komen er ook grote chipfabrieken bij. En dat wordt dan ook door Intel gedaan. En dat is ook allemaal, dat wordt dan wel een beetje gesubsidieerd natuurlijk. Want Europa heeft er ook belang bij om wat grotere chipproducent te worden. En dat ze niet allemaal uit Azië moeten komen. Je ziet hoe kwetsbaar je daardoor wordt. Maar ja, je ziet het toch veel beter. Je ziet het natuurlijk helemaal industry-wide. Je ziet allerlei bedrijven overal tekorten aan hebben. En ja, dat is natuurlijk, dat gaat, als je niet uitkijkt, gaat dat ten koste van je marge.
En als dat nog wel even blijft voortduren, die schaarste aan chips, is dat dan ook het moment om in te stappen bij bijvoorbeeld de TSMC? Of heb je dan het aantrekkelijkste deel van het ritje al gemist?
Nou, als zij al die producten maken en je hebt straks die extra capaciteit en de voorraden zijn, ja, dan ga je dus een hele andere balans krijgen in vraag en aanbod. Dus dan denk ik dat je het mooiste wel achter de rug hebt. Overigens nog wel even terugkomend. Ook in Japan zie je dat die heel hard erop drukken om eigen capaciteit te hebben. Ook in de Verenigde Staten zie je hetzelfde. Dat iedereen merkt hoe belangrijk chips is. En hetzelfde geldt voor batterijen bijvoorbeeld. Dus iedereen wil die hele cruciale industrie in eigen land hebben. En dus zie je overal wereldwijd in alle regio's dezelfde opbouw van productiecapaciteit.
We gaan naar het prachtige jaar van private equity fondsen. Daar groeiden de bomen tot in de hemel in 2021. En analisten voorzien dat die fondsen ook de komende tijd aan slagkracht winnen en meer beursgenoteerde bedrijven opkopen en van de beurs halen. Misschien is er ook wel het een en ander voor te zeggen. Ik kwam hoogleraar Arnoud Boot tegen in het Financiële Dagblad. Beleggers hebben weinig invloed en weten van veel in feite niets. Private equity investeerders zitten dichter op de markt, weten altijd wat er speelt en hebben invloed. Nou, Martine, dan leg je die beleggers dus af tegen die private equity fondsen.
Bedoel, ik mag aannemen dat een private equity bedrijf goed zijn huiswerk doet voor ze ergens aan beginnen.
Beter dan beleggers is hier de kritiek.
Nou, ja, dat is dan heel makkelijk. Ik denk dat voor een aantal kleine beleggers wel geldt en dat je gewoon dat er regelmatig gebeurt dat je gewoon in een aandeel stapt omdat je de naam kent. Ik bedoel, zonder echt goed je huiswerk te doen. En dat is natuurlijk nooit een hele slimme strategie.
Pfizer.
Ik heb heel goed mijn huiswerk gedaan. Nee, maar als je gewoon ziet, ik bedoel, private equity, dat profiteert natuurlijk ook van de grote hoeveelheid geld die er in omloop is. Dat is niet alleen natuurlijk bij de armlastigen terechtgekomen, maar ook gewoon, er is heel veel natuurlijk in de rijke zakken verdwenen. Geld, dat is allemaal, kapitaal is relatief supergoedkoop. Je wordt gestimuleerd om er iets mee te doen, want het kost gewoon geld om dat op je bankrekening te laten staan. Dus ja, bedoel, en er zijn natuurlijk bedrijven die ook wel door de coronapandemie in de problemen zijn gekomen.
Maar
dus
verwacht je veel beursovernames van die private equity fondsen? Verwacht jij een leegloop op de beurs?
Komt nou, je ziet ook juist dat ze bedrijven naar de beurs brengen. Dus dat is weer de andere kant van het verhaal. Dus ja, zolang de financieringsomstandigheden gunstig blijven, zal dat nog wel even doorgaan. Want er zijn heel veel mensen ook op zoek. Heel veel geld is op zoek naar rendement. En als je dat dan tegen, kijk, het ligt altijd aan de waardering, maar dat is met alles. Als je dat tegen een relatief normale koers of prijs met een beetje overnamepremie kan doen, dan is het aantrekkelijk. Maar
ik moet nog even een wonde openrijden bij Corné van Zijl.
Ik weet precies welke het is.
We trekken even de Luxflex open.
Ja.
Hunter Douglas. Wil je nog eventjes je persoonlijke geschiedenis vertellen?
Oh, ik had aandelen en ik heb ze na het ene laatste over naar mijn bot verkocht op €85. Want ik denk, nou, die gaan alleen maar externe aandeelhouders pesten, zoals ze eigenlijk altijd al hebben gedaan. Niet wetende dat er binnen een jaar een nieuw bot zou komen tegen €175. Maar daar geeft, dit is eigenlijk wel een ultiem voorbeeld. Hè? Wat zoekt private equity? Die hele saaie bedrijven die heel goed geld verdienen. En een heleboel mensen heb ik gehoord, ja, private equity gaat kosten besparen. Nou, ik zou zeggen, dan wens ik ze heel veel succes.
Dat kan daar niet.
Nee, rij even langs het hoofdkantoor in Rotterdam bij Hunter Douglas en je ziet, daar valt nog geen euro aan te besparen. Ze zijn wat dat betreft uitermate ondernemend en ze zullen het vooral van financial leverage, daar zal het vandaan moeten komen en dat zal je bij de meeste bedrijven denk ik wel zien.
Ja.
Maar private equity die gaat op zoek naar dit soort goedkope bedrijven en er zijn hele segmenten zijn er achtergebleven, met name in die waardesegmenten.
Hoeveel goedkope bedrijven zijn er dan nog? Want uiteindelijk zullen die ook de prijs toch opdrijven, want die weten dat er heel veel geld op de plank ligt van die private equity bedrijven, dus die schieten de hoogte in.
Ja, nou ja, dat is dus nog steeds niet zo. Als je gaat kijken, er zijn hele sectoren die koers-winstverhoudingen van tussen de 10 en de 15 hebben. Met deze lage reële rente zijn dat nog steeds koopjes. Dus ik denk dat het vooral voeding, energie, commodities, dat soort bedrijven, dat ze daar zich nu op zullen richten.
Ja, het hoeft ook niet allemaal beursgenoteerd te zijn natuurlijk.
En dat hoeft niet beursgenoteerd te zijn, inderdaad.
Er is nog een hele markt buiten de Amsterdamse, als je in Nederland kijkt, buiten de Amsterdamse beurs.
Ja, als ik dit panel met jullie leidt, dan vergeet ik dat wel eens. Dat er ook nog een wereld buiten de beurs is. Ja. Maar
overigens, die rendementen van al die private equity fondsen zijn niet zo briljant als ze altijd zeggen, hoor. Als je gaat kijken van de rendementen over langere termijn, dan valt dat voor hun portefeuille ook wel tegen. Ondanks die hele hoge risico. Want ze hebben heel veel financial leverage, dus heel veel schulden erin gebracht. En dan valt het eigenlijk wel tegen. Er is net een leasemaatschappijtje verkocht. En ik heb gerekend, ze zaten ongeveer op 5% rendement per jaar. Ik denk, nou, dat is nou niet wat je bij als je, zeker als je het vergelijkt met de beurzen, wat we de afgelopen jaren hebben gezien, enorme underperformance, terwijl ze wel heel veel risico hebben genomen en heel veel leverage, daar had toch wel iets meer uit moeten komen. Dus het is niet allemaal roze geur.
En als ik jou toch nog eventjes de woorden van Arno Boot voorleg, dus het feit dat die beleggers vrij weinig weten, in feite niet, weinig invloed hebben, als je dat dan afzet tegen die private equity investeerders die bovenop de markt zitten, hebben bedrijven daar dan ook meer aan?
Nou, of ze er meer aan hebben is een tweede. Je krijgt wel wat meer ondernemerschap erbij. In het geval van Hunter Douglas is dat moeilijk, want dat werd in feite als een private equity fund gerund. En het is wel zo dat dat zo'n private equity fund echt met een heel team bijvoorbeeld op zo'n Hunter Douglas gaat kijken, wat hebben we er nou aan en wat kunnen we eraan verdienen? En daardoor, en als jij al een portefeuille wil opbouwen van 10, 20, 30 namen, of gewoon bij een beleggingsfonds van wel 100 namen, ja, dan heb je veel minder kans om heel diep in zo'n bedrijf te gaan.
Dus dit is niet per se slecht, Martine, de opmars van private equity?
Nee, niet per se. Het ligt er alleen aan wat er daarna mee gebeurt. Precies wat Corné zei, als ze dan vol de leverage in gaan, dan weet ik niet of zo'n bedrijf daar heel veel beter van wordt, zeg maar. Want dan is het de bedoeling vaak weer dat zie je natuurlijk ook, dat is een beetje de slechte naam die er om private equity heen hangt, dat het dan weer met een bedrijf met heel veel schulden beladen weer terug wordt gebracht naar de beurs. Ja. Omdat zij dan kunnen cashen.
Ja, dat is vroeger toch? Dat gebeurt nog niet meer?
Nou, dat gebeurt nog steeds niet.
Er zijn een paar van die hele succesvolle bedrijven die van private equity afkomen, maar die moeten wennen aan die lagere schuldenniveaus. En dan zie je dat die winsten in de eerste jaren wat onder druk staan, omdat die schuldenniveaus zo ver naar beneden moeten. En dat werkt winstdrukkend.
Ja.
Corné van Zijl van Actiam, fijn dat je er was. Tot vrijdag.
Tot vrijdag.
Martine.
Tot morgen.
Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Tot morgen. Ach, morgen wordt ook weer zo'n mooie dag. Fijn dat je er nu al was. Tot morgen dus. Zometeen dan blik ik vooruit op de gemeenteraadsverkiezing. In het bijzonder met een gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam. Uit Rotterdam, 16 maart is het. Voor de mensen die alvast de agenda willen trekken. Blijf luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.